Hallo allemaal en welkom in de Schatkamer, een podcast over de zin en onzin van archeologie, maar waar we het vooral willen hebben over schatten uit eigen bodem. Mijn naam is Lien, ik ben archeoloog en neem jullie graag mee op ontdekking in de wonderwereld van de archeologie. Voor deze aflevering zakken we af naar de kuststreek, meer bepaald naar Kokzijde. Ik ben hier vandaag de gast in het mooie Abdijmuseum ten Duinen in Kokzijde. En bij mij aan tafel zit Alexander Lehoek. Ja, welkom in de Schatkamer, Alexander.
Dank u, Lien.
Alexander, kan je misschien kort even vertellen aan de luisteraars wie je bent? Want ja, dat hangt natuurlijk ook wel samen met de plek waar we vandaag te gast zijn.
Ja, ik ben Alexander Lehoek, gemeentearcheoloog van Kokzijde. En ook werkzaam als in de wetenschappelijke staf van het Abdijmuseum ten Duinen, hier in Kokzijde. Ik ben hier ondertussen al ongeveer 15 jaar bezig. Dus dat is al heel lang. Vooral eigenlijk gefocust geweest tot nu toe op alles wat dat middeleeuwen betreft. Want voor de periode ervoor hebben we iets schaarser materiaal. Het zit er wel, maar het komt er moeilijker uit.
Oké. Ja, je haalt het eigenlijk al een beetje aan, hè? De kuststreek is een erg dynamisch landschap. Dat wil zeggen dat het niet altijd was zoals dat we het vandaag de dag kennen. Om te kunnen achterhalen of dat misschien bepaalde gebieden wel of niet bewoonbaar waren, moeten we natuurlijk inzicht krijgen in die evolutie van het natuurlandschap. Want ja, dat is het nog altijd. Kan je mij misschien vertellen hoe het landschap er globaal uitzag tijdens de verschillende perioden?
Ja, dat is alvast een hele moeilijke, hè, want landschap is een beetje de rode draad hier. Hè. Het landschap, zoals je zelf zei, is zeer dynamisch in het kustgebied. En uiteraard, bewoning is er eigenlijk ook al van heel lang geleden, dus van in de prehistorie eigenlijk al. Maar anders dan bijvoorbeeld in de regio Brugge, moeten we hier rekening houden. We zitten hier ongeveer in het mondingsgebied van ijzer. Mm-hmm. En die ijzer die heeft zich eigenlijk door het landschap eigenlijk doorsneden.
Ja, echt een weg gebaand door het West-Vlaamse landschap.
Klopt. En natuurlijk heel in het begin had je de Doggerbank in de Noordzee. Waar dus heel veel prehistorie uitkomt.
Ja.
En op een bepaald moment, rond 9000 BP, zal de Noordzee, de vallei, daar vol beginnen lopen door het smelten van de ijskappen.
Ja. En door de opwarming van de aarde op dat moment.
Ja, ja. Ja, dat klopt. Die ontwikkeling zet zich natuurlijk door en de Noordzee ontstaat. Die landschappen in de Noordzee, of wat dat nu eigenlijk het kustgebied is bij ons, dus in de polders, dat is iets dat doorloopt. Hè. Maar ondertussen, door afzettingen van marine sedimenten, wordt alles begraven, maar niet alleen begraven, het wordt ook uitgeschuurd. Dus waardoor dat we heel wat elementen van de vroegere landschappen kwijt zijn. En vooral ook in de regio van de IJzer is dat zo, omdat net het contactpunt tussen die Noordzee en het zoetwater van de IJzer net op dat punt eigenlijk een heel grote dynamiek heeft.
Dat was ook niet één geul of zo waarschijnlijk. Dat was een verwilderd rivierenstel of zo. Of hoe moeten we dat ons precies... hoe kunnen we dat ons inbeelden?
Ja, dat is eigenlijk nog een beetje moeilijk. Omdat wat dat wij vooral kennen vanuit geologisch onderzoek, is waar dat die geulen zich in het landschap ingesneden hebben. Hè. En dat is in kaart gebracht, maar hoe dat eigenlijk verloopt in de loop van de tijden, welke geul die op welk bepaald moment actief is, is veel moeilijker te achterhalen. Hè. Maar wat dat wel kunnen zeggen is natuurlijk, is op een bepaald moment, en zeker na de Romeinse tijd, is een periode in het kustgebied die algemeen zeer energetisch is, zeer dynamisch. En die worden in die periode, Romeinse tijd, late Romeinse tijd, opgevuld, die komgebieden, die geulen, met heel zandig materiaal. Hè. En die zandige geulen zijn in kaart gebracht. Ja. En daar weten we dus wat dat we daar heel erosieve landschappen hebben. En dat we dus landschappen van voordien eigenlijk in die plaatsen kwijt zijn.
Als er al bewoning of archeologie was op die locaties van eerder dan de Romeinse periode, dan zal die naar alle waarschijnlijkheid ook weg zijn. Want alles is eigenlijk weggeërodeerd door dat rivierenstelsel op dat moment.
Maar daar moeten we uiteraard mee opletten.
Ja.
We moeten altijd in het achterhoofd houden dat we dat landschap verder in kaart moeten brengen. Hè. Dus niet op een kwartair geologisch niveau, maar echt met een archeologische bril bekeken. Waardoor dat we dus heel oplettend zijn hoe landschappen evolueren. En dat is eigenlijk een puntje waar er nog veel werk aan is.
Ja. Nu, we zijn nu al aan de laat-Romeinse periode. Wat gebeurt er nadien met dat landschap? Wat gebeurt er als we dan verder in de tijd gaan? Hoe evolueert dat landschap verder?
We weten dat, zeker eigenlijk in de polders, wat dan nu de polders zijn, we hebben daar ijzertijdsites. We hebben daar Romeinse sites. Hè. De vroege middeleeuwen is moeilijker te pakken. Hè. En vanaf eigenlijk de volle middeleeuwen zijn er heel veel sites vanaf die periode. Maar dat is helemaal anders in de Duinstreek. Want al die landschappen liggen begraven onder de duinen. En die verdwenen landschappen in kaart brengen, dat is niet makkelijk.
Want het is natuurlijk, als wij zelf naar de kust gaan, is er vaak nog weinig duin over. Nu, een duinenlandschap zelf is ook iets wat vandaag de dag nog altijd aan het evolueren is, toch?
Ja, dat klopt, maar natuurlijk veel minder dan vroeger. Hè. En dat is een beetje gekomen door de opkomst van kusttoerisme. Hè. Dus die duinenlandschappen hadden min of meer vrij spel tot diep in de 19e eeuw, vroege 20e eeuw. En dan heeft de mens eigenlijk vastgelegd hè, door heel veel bebouwing. En op die manier het verstuiven en de dynamiek achter dat duinlandschap is eigenlijk een beetje een halt toegeroepen.
Dus we kunnen eigenlijk stellen dat het dynamische natuurlandschap pas aan het einde van de 19e eeuw gestopt is met dynamisch zijn, met evolueren door onder meer de ontwikkeling of de opmars van het kusttoerisme.
Ja, zo kun je het wel stellen.
Oké. Okay.
Ja.
Goed, dat brengt ons natuurlijk, je hebt het al een beetje verteld gaandeweg, dat er heel wat duinen het voormalige landschap begraven hebben. Wat betekent dat precies voor de archeologie?
Ja, voor de archeologen is dat natuurlijk enorm interessant. Hè, want zeker als het wat dieper ligt, hè, dan hebben we de kans dat het eigenlijk goed bewaard is. Hè. Het ligt onder de watertafel, hè, dat is één. Dus alle houtig materiaal en verhankelijke organische materialen blijven daardoor goed bewaard. Hè. Dus die... Het is ook een zoetwaterbal hier in de duinen die heel geheerd is voor drinkwater.
Ja.
Dus zolang dat die watertafel hoog is, heb je een heel goede bewaring. Maar alles heeft natuurlijk te maken met hoe dat ontwikkeld heeft in de loop der tijden en of dat ook altijd zo geweest is.
Oké. Dat brengt ons dan bij het middeleeuws dorp van Kokseide, want dat is niet de huidige dorpskern.
Nee. Nee, die heeft toch wel een hele geschiedenis achter de rug, die vooral vanuit de archeologie moeten begrijpen.
Er valt dus nog heel veel archeologische kennis te rapen over het middeleeuwse Kokseide. Welk soort archeologisch onderzoek of hoe kan archeologisch onderzoek ons hierbij helpen om de geheimen van het middeleeuws Kokseide bloot te leggen?
Wel, wat Kokseide betreft... Daar zijn dan een aantal moeilijkheden rond toponymie geweest. De benaming Kokseide is voor het eerst genoemd in documenten in 1239.
Okay.
Maar de kapel die hier gebouwd geweest is door de lokale heer, die is eigenlijk voor het eerst vermeld in 1216. En dus rond 1216, 1218, dus twee keer, komt er een vermelding voor.
Ja.
Er is ergens een regeling met de zoon van de stichter.
Oké. Okay.
Dat maakt het natuurlijk heel interessant, want dan weten we eigenlijk dat we niet zo heel ver, veel verder in de tijd moeten teruggaan om het ontstaan van van dat kerkdorp te kunnen situeren.
Ja. Hoe verhoudt het middeleeuwsdorp zich dan tot het huidige dorp, tot het dorp dat de mensen kennen die hier op vakantie komen, die hier wonen, die hier passeren? Hoe moeten we dat dan zien? Want dat is niet op dezelfde locatie.
Nee, het centrum van Kokzijde is verschoven naar de badplaats. Hè. En als we naar het vroegere dorp kijken, aan de Oude Kerk, juist achter de duinen gesitueerd, dat is eigenlijk een kerk die gebouwd is geweest in het begin van de 18e eeuw. In 1706 was die kerk klaar. Maar die kerk bestaat niet meer.
Ja.
Want die is vervangen in het midden van de 19e eeuw door een prachtige neogotische kerk, die we vandaag kunnen bewonderen. Maar dus op het moment dat in 1706 dat die kerk klaar was, was daar eigenlijk weinig bewoning rond die kerk. Er was één hoeve.
Hoe kwam dat dan?
Wel, er was al eeuwenlang waren er problemen met het opstuivend duinzand.
Ja.
En op een bepaald moment, op het einde van de 16e eeuw, de godsdienstoorlogen en problemen, is de oude kerk vernield geweest. Volledig geplunderd geweest. Ze hebben die kerk in het begin van de 17e eeuw terug heropgebouwd.
Ja.
Maar nog geen halve eeuw later zaten we alweer in oorlog.
Ja.
Onder de Frans-Spaanse successieoorlog met onze zonnekoning, Louis XIV. En de regio hier aan de westkust heeft enorm geleden onder die oorlogen. Dat was ongeveer 50 jaar niets anders dan oorlog en vrede, afwisselend. Maar dat heeft een enorme aderlating geweest voor deze streek.
Ze hadden niet alleen de tijd om herop te bouwen, maar het was waarschijnlijk, het schrikte waarschijnlijk ook mensen af om hier gewoon te blijven. Of...
Ja, maar vooral in oorlogstijd kun je ook niet aan duinbeheer doen.
Ja.
En dat zie je dus ook. Dus er is voortdurend dreiging van duinzand.
Dus het landschap kreeg eigenlijk meer vrij spel door het feit dat er zoveel oorlogvoering was in deze regio.
Ja, dat is zeker een van de elementen. En natuurlijk met de Vrede van Utrecht in het zicht in 1713, begin van de 18e eeuw, is men dat beu uiteraard.
Mm-hmm.
En moet men dus die dreiging van duinzand wel meer uit de weg gaan. En men plant dus om naast een site van de Duinabdij trouwens, een boerderij, om daar een nieuwe kerk op te bouwen en daar het nieuwe dorp eigenlijk op te bouwen.
Dus de reden van de herlocatie was vooral omdat het landschap te veel land had ingenomen, omdat het natuurlandschap zo geëvolueerd was dat het gewoon niet meer aantrekkelijk was om er te wonen.
Ja, zeker. En dat was op dat moment een opportuniteit uiteraard, want er is veel oorlogsschade.
Ja.
Dus men heeft het...
Dus in plaats van te heropbouwen, zijn ze eigenlijk gewoon met de energie ergens anders gaan bouwen.
Ja, eigenlijk niet zo heel veel verder.
Ja.
Het gaat maar om een paar honderd meter. Maar daarmee zitten we met een heel andere locatie.
Ja.
Uiteraard zijn er nog verbanden, want het wegenstelsel voor een stuk blijft hetzelfde. Dus men heeft dus op het bestaande landschap zich proberen te enten en daarop verder te bouwen.
Oké. Zijn er nog sites in de kuststreek waar dat je hetzelfde ziet, of is het ook een unicum dan?
Nee, het is zeker geen unicum, want Aan de westkust hebben we er bijvoorbeeld al drie. Oost-Duinkerke is er ook eentje ja. die enorm transformeert in dezelfde periode. Maar we hebben ook nog een site, Nieuwe Ieden, die volledig onder tuinzand is verdwenen. Dat is een site uit de 13e eeuw, gestichte bewoning. En in de 13e eeuw en volledig verdwenen is sinds het einde van de 16e eeuw. En dat gaat dan niet om een dorp, maar dat is meer een site van een stedelijke allure.
Okay.
Dus volledig uitgebouwd.
Ja. En die is niet verplaatst dan?
Die is niet verplaatst. Die ligt volledig onder de duinen begraven. Ja.
Die ligt daar tot op heden nog altijd?
Ja, ja, het enige wat dat daar nog aan herinnert, is de straatbenaming van de Villawijk daar, dus de Riedlaan.
Oké. Okay.
Nu, in de loop der tijden, ook duinzand was op dat moment een heel groot gevaar. Het duinzand is voor het eerst echt genoemd in teksten als een gevaar in de 12e eeuw. En we weten dat dus vermoedelijk ergens in de late periode van de vroege middeleeuwen, dus dan spreken we over de 8e, 9e eeuw, dat dan de duinen zich beginnen sterk te ontwikkelen. En, maar of dat er hier, wanneer dat die afgezet worden, dat kunnen we dus pas situeren rond de 8e, 9e eeuw tot ergens in de 12e eeuw. Want tussen die twee data weten we eigenlijk heel weinig.
Ja. En daar kan archeologisch onderzoek wel een antwoord gaan bieden dan?
Ja, dat is zeker zo. Maar dat geldt ook voor de latere periode.
Okay.
Uiteindelijk zitten we met... Middeleeuwse dorpkokzijde wordt niet zo heel veel genoemd in de bronnen. En als ze genoemd wordt, dan heeft het weinig betrekking op echte materiële elementen.
Okay.
Dus hoe dat dorp eruit ziet, kunnen we op basis van de bronnen niet zo goed eruit halen.
Nee, maar dan hebben we natuurlijk wel archeologisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld een site aan de Zeelaan. Die kon onder andere een deeltje of een stuk van het middeleeuws dorp of de dorpstructuur aan het licht brengen. Hoe moeten we ons dat dan inbeelden? Hoe kan de luisteraar dat dan...
Ja, we hebben een onderzoek daar kunnen instellen, dus aan de Zeelaan in Kokzijde, omdat de kerklocatie, die kennen we ongeveer. Hè. Daar zijn door vroegere vondsten uit de eerste helft van de 20e eeuw.
Waarom is die kerklocatie belangrijk in het kader van die dorpsstructuur?
Ja, de kerk is natuurlijk een heel belangrijk monument in een dorp. Hè. Je moet je voorstellen, in de middeleeuwen, dat was geen dorp hier aan de kust waar dat alle bewoning rondom de kerk mooi georiënteerd zat. Maar dat gaat eigenlijk om een verspreide bewoning. Hè. Dus,
ja.
Dus je kunt eigenlijk moeilijk van een echte kern of een dorpskern spreken.
Maar één keer dat je de locatie van de kerk hebt, weet je wel in welke richting dat
uiteraard.
De bewoning zich zal evolueren
ja.
en uitwaaieren. Okay. Dus ja, dat is dan een beetje de hoofdbezorgdheid om eerst die locatie van die kerk te kunnen vastleggen. Er zijn geen historische bronnen die aangeven waar dat die zich zou situeren?
Toch wel. Er zijn wel historische bronnen die je aangeven waar dat we ze kunnen terecht, waar dat we ze kunnen vinden eigenlijk. Maar het probleem is natuurlijk dat we zitten in de duinen. Hè, en we hebben dus geen perceelstructuren of geen structuur niet meer dat tot die tijd teruggaat.
Nee.
We zitten eigenlijk op kadastrale 19e eeuwse plannen. Zitten we in een echte wildernis,
okay.
zonder menselijke structuren.
Ja, dus we hebben geen... percelen kunnen soms oude straten visualiseren, ook al zijn die er misschien niet meer, maar zelfs dat ontbreekt in deze
regio. Geen referentiesporen eigenlijk meer. Ja.
Maar daar is dan het archeologisch onderzoek wel handig in. Hè?
Ja, klopt. Ja.
En dan het onderzoek van de Zeelaan, die bracht dan bijvoorbeeld wel voormalige percelen aan het licht? Of?
Wel, we wisten dat we dus op een plangebied zaten, heel dicht bij de kerk.
Okay.
Dus dat zat eigenlijk al goed. En daardoor was het interessant om dat onderzoek ook te voeren. Om te kijken eigenlijk wat de evolutie van het duinlandschap daar ter plaatse was. Uiteraard hadden we geen enkel idee of dat we bewoning zouden kunnen aantreffen. Hè. Maar omdat we heel dicht bij de kerk zaten, konden we op die manier zeker op landschappelijk vlak het verhaal van het dorp in Kokseide vertellen.
Oké. Okay. Ik heb me ook laten vertellen dat op andere plaatsen ook dergelijke sporenstructuren aan het licht zijn gekomen. Ik had begrepen in de buurt van het Navigo Museum zijn ook een aantal heel interessante zaken naar voren gekomen die helpen met die dorpsstructuur in kaart te brengen.
Ja, dat klopt. En daar hebben we precies het idee dat de duinen zich daar iets later ontwikkeld dan bijvoorbeeld in Kokseide. En dat heeft alles te maken met een heel belangrijke geul, waar dan de dorpen Kokseide, Oost-Duinkerke en uiteraard ook de abdij ten Duinen aanlagen. En die geul is volledig verdwenen in het landschap. En dat is ook een referentie die zouden we moeten zo goed mogelijk in het landschap kunnen afbakenen, omdat we op die manier de bewoning ook kunnen erop afstemmen.
Ja. Dus wanneer dat we die geulen, en zeker grote geulen, in kaart kunnen brengen, weten we één dat we op die locaties niet per se bewoning moeten zoeken, maar dat daar rond wel waarschijnlijk ook verschillende bewoningskernen of bewoning ontstaan is. Want die geul zorgde er natuurlijk ook voor als ze bijvoorbeeld toegang tot de zee hadden of toegang tot water, tot visvangst speelde waarschijnlijk ook een rol op die locaties. Hoe zat het landschap eigenlijk rond die geulen eruit? Was dat dan verhoogd of had dat toch bepaalde risico's met wanneer dat die geulen, wanneer dat water buiten zijn oevers ging treden? Hoe zat dat dan?
Ja, zo'n geul, eigenlijk gaat dat over een getijdengebied.
Ja.
Dus een slik en een schorre. Hè. En waar dat er dus een belangrijke geul die bevaarbaar was, doorliep.
Ja.
Door dat grote gebied. En dat is natuurlijk interessant voor bewoning, inderdaad, voor visserij, maar ook voor handel.
Ja.
En op die manier, dat is een referentie om de samenleving hier te kunnen begrijpen, uiteraard.
Nog een heel belangrijke site, en misschien wel een van de meest tot de verbeelding sprekende sites die hier in de buurt gevonden is, dat bestond natuurlijk uit het... uit een laat-Merovingische bewoning, maar ook een grafveld. Alles dateert uit de tweede helft van de 7e tot het midden van de 8e eeuw. Ik heb mij laten vertellen dat geen enkele vroeg-middeleeuwse vindplaats langs de Vlaamse kust zo vroeg teruggaat.
Wel, er zijn natuurlijk wel wat vondsten ondertussen in de laatste jaren uit de Merovingische periode in het kustgebied.
Ja.
Maar het is de eerste site die opgegraven geweest is. We hebben eigenlijk over de Merovingische tijd vooral losse vondsten en prospecties.
Ja.
Maar dit is een site die we volledig hebben kunnen opgraven en die naast een nederzetting ook een grafveld bevatte.
Ja. Dus het gaat echt over het leven en de dood. Ergens in die periode van eind zevende of tweede helft zevende tot het midden van de 8e eeuw.
Ja,
dat is wel inderdaad, dat is heel bijzonder. Nu, wat vertelt dat dan ook concreet over deze regio?
Ja, ik had het al eerder aangehaald, we zitten in het mondingsgebied van de IJzer.
Ja.
Dus aan de IJzer lag een belangrijke plaats en dat is Veurne.
Ja.
Een beetje een paar kilometer verder, landwindwaarts van Kokseide. En Veurne was een site waar de graven van Vlaanderen hun kasteel hebben gebouwd. Hè. En we weten dat dat eigenlijk al rond het jaar 900 moet plaatsgegrepen hebben. En waar dan de graven van Vlaanderen hun macht proberen uit te oefenen over dit gebied.
Over en dan deze kuststreek?
Over dit deze kuststreek, ja. Aan de westkust. En dat is van belang. Het is eigenlijk een nieuwe speler op dat moment, rond 900, in het gebied. Want voordien waren grote gebieden eigendom van abdijen, zoals de abdij van Saint-Omer, Sint-Bertijnsabdij in Noord-Frankrijk. Ja. Dat is een heel belangrijke speler geweest, maar uiteraard ook de Sint-Pietersabdij van Gent. En dus rond 900 komt dan voor het eerst de graaf van Vlaanderen eigenlijk zijn stempel drukken op de streek. En die versterkt alleen maar in de loop der jaren.
Ja, oké. Okay. Ik hoor het al een beetje. Hè. We hebben abdijen al aangekaart. We zitten hier in het Duinen Abdij Museum. Ja, vertel eens, de laatste bijzondere site die we gaan aankaarten vandaag is natuurlijk de abdijsite zelf. Het zou de oudste en ook grootste Cisterciënzen abdij zijn van de Lage Landen?
Ja, het is eigenlijk de belangrijkste Cisterciënzer abdij van het graafschap Vlaanderen geweest. Ook de eerste. Het is een abdij die ontwikkeld is in 1128... Maar op dat moment was het eigenlijk nog geen Cisterciënzerorde. Dus ze zijn aangesloten bij de Cisterciënzerorde 10 jaar later, in 1138. En uiteraard, de graaf van Vlaanderen had er ook een stevige poot in om de abdij eigenlijk op poten te zetten. En dat was de eerste na het Sint-Walburga-kapitel van Veurne, was de abdij ten Duinen de eerste religieuze instelling van niveau in deze regio, waardoor dat enorme macht heeft uitgebreid en zij een hele grote stempel op het landschap hebben gelegd.
Hoe hebben ze dat concreet gedaan? Of hoe kunnen we dat nu achterhalen, dat dat concreet gebeurd is?
De abdij ten Duinen die vulde een soort vacuüm in om het landschap eigenlijk naar de hand te zetten.
Ja.
Uiteraard, je ziet eigenlijk ook aan de omvang van de kerksite uit de 13e eeuw, die nog altijd op de site, de abdijsite, de ruïnes, kan bezichtigen. Dat eigenlijk geen kleine kerk is, maar dat is een enorme kerk. Dan spreken we over een ruim 100 meter lengte. Ergens tussen de 100 en de 120. Het koor is niet helemaal opgegraven.
Ja.
Dus dat kunnen we de omvang niet helemaal goed inschatten. Maar dat is een enorme kerk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de demografische ontwikkeling in Vlaanderen op dat moment, ook in het kustgebied. Dat was een vrij dicht bevolkt gebied en er moest gerecruiteerd worden voor lekenbroeders en monniken, uiteraard.
Ja, goede zieltjes winnen.
Ja, zeker.
Ja. Natuurlijk, als je dan zo'n grote kerk hebt, dat toont wel het belang van de religie en van de abdij zelf, natuurlijk. Als dat zo'n grote abdij is, dan moesten er ook veel monden gevoed worden?
Ja, en daar moesten ze zelf voor instaan. Dus er moesten heel wat boerderijen gecreëerd worden. Voor eigenlijk de abdij te voorzien van levensmiddelen. Ja. Maar niet alleen van levensmiddelen. Zij draaiden natuurlijk ook mee met handel.
Ja.
En politiek hebben zij een heel grote rol gespeeld met de graaf van Vlaanderen. Religie staat helemaal niet los van politieke. En het interessante is natuurlijk dat een abdij is die volledig begraven geweest is door het duinlandschap. Waardoor dat we voor een groot deel materieel op de archeologie aangewezen zijn.
Ja.
En wij hebben natuurlijk ook het geluk dat de resten van zo'n abdij, en voor elke site is dat min of meer in de Duinstreek het geval, dat bevindt zich de middeleeuwen bevinden zich grosso modo zo'n 2 meter onder het huidige loopvlak.
Ja.
Dat varieert uiteraard hier en daar. Maar met 2 meter kunnen we er min of meer prat om gaan dat dat vrij goed bewaard is. En dat dat in latere tijden, door bodemingrepen, huizenbouw eigenlijk niet zo heel veel aangetast wordt.
Nee, dus door de latere ontwikkelingen, eens dat het voormalige landschap of het middeleeuwse landschap begraven is gegaan onder die duinen... Is eigenlijk de ontwikkeling van de recentere tijden, heeft daar weinig of geen impact op gehad?
Van de hele recente tijden dan wel weer natuurlijk, want het is zeker in de laatste decennia wordt er meer en meer gebouwd met meer diepgaande bodemingrepen,
ja.
Appartementsgebouwen. Dat heeft een veel grotere impact uiteraard dan dan particuliere woningen. Hey, zelfs particuliere woningen met kelders hebben een beperkte impact. Maar als je natuurlijk een bouwput moet hebben van 5 meter diep, zoals dat we hebben gehad voor het onderzoek op de Merovingische site, dan wordt dat natuurlijk een grote aantasting van het archeologisch erfgoed.
Maar dan is het natuurlijk archeologieër en... brengt dat eigenlijk ook opportuniteiten met zich mee om die soort sites dan ten volle, ten goede te kunnen onderzoeken natuurlijk.
Ja, zeker. Omdat we... wij weten eigenlijk heel vaak heel weinig van een bepaalde site en wat dat de bodemimpact zal zijn of wat dat kennispotentieel zal zijn, omdat we niet weten hoe dat onderliggende landschap er precies uit heeft gezien. En dat is de moeilijkheid. Zitten we in een geul? Zitten we eigenlijk op vasteland? Is het in cultuur gebracht, dat stuk? Eigenlijk weten we dat allemaal niet.
Nee.
Dus zoveel mogelijk in kaart brengen van dat landschap blijft eigenlijk een belangrijk element.
Nu, dat onderzoek naar die archeologische sites, ook binnen het kustgebied, dat is niets nieuws. Sinds het einde van de 18e, maar zeker sinds het einde van de 19e eeuw, ontstond er een heel grote interesse in tuinengebied. Ik begreep dat eerst een hobby werd van notabelen die hier een vakantiewoning hadden of die van de streek waren.
Ja.
Maar dat is dan gelukkig wel geëvolueerd naar allee, dat heeft ook wetenschappers aangetrokken of mensen die het meer zagen dan een schattengraven misschien.
Ja, 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 klopt. En al heel vroeg eigenlijk. Want de amateur-archeologen die actief waren, ik denk ruim het vroegste is in de 1880er jaren in de Pannen. Maar ook in de jaren 1890 in Kokseide was er onderzoek aan de gang.
Ja.
En nationaal gezien, de dienst opgravingen is eigenlijk ontstaan in 1903. Dus dat betekent in feite dat op dat moment ook die professionele archeologen zullen aanhaken, zeker ook in de Westkust.
Ja. Kunnen we de vondsten en de... Of wat blijft er vandaag de dag over van de vondsten en de theorieën die ze toen misschien hebben aangetroffen? Of konden ze ten volle begrijpen wat ze toen aantroffen?
Wel, ja en nee. Eigenlijk moeten we vaststellen dat de vroegere archeologen, dan spreek ik over Baron de Loué rond 1900, dat zij toch al redelijk goed een inschatting hadden van bewoningselementen en van potentieel. Maar er is natuurlijk het een en het ander gewijzigd, omdat op dat moment nog zeer weinig gekend was.
Ja.
Zeker op vlak van middeleeuwen. En dat is natuurlijk wel heel sterk aangepast, maar zij hebben wel de basis gelegd.
Ja. Zelfs, want dat blijf ik frappant vinden. Hè. Als archeoloog gaan we nu heel vaak beroep gaan doen op natuurwetenschappelijk onderzoek, op labo-onderzoek, om zaken te gaan dateren. Zij waren zich echt bewust van de ouderdom van de sporen en de vondsten die zij aantroffen.
Ze waren zich daarvan bewust en ze hebben zelf ook landschappelijk het een en het ander op een rijtje willen zetten. Hè. Een pionier daarin was Karel Loppens voor het kustgebied.
Ja.
Maar op een bepaald moment ging hij zich dan in Kokzijde vestigen. En is zijn aandacht dan vooral eigenlijk in de streek van aan de westkust blijven zitten.
Ja.
En hij heeft zeer veel inzichten proberen te krijgen in dat landschap. Want de dag van vandaag hebben wij natuurlijk natuurwetenschappelijk onderzoek voorhanden. En op die manier is dat... hebben we veel meer middelen voorhanden om dateringen te leveren, om bepaalde inzichten te krijgen.
We kunnen dat eigenlijk, die theorieën gaan we nu eigenlijk gaan fine-tunen. Het is niet dat we per se heel veel nieuwe informatie gaan vinden. We gaan natuurlijk wel, maar we gaan het wel kunnen gaan verfijnen. We gaan het kunnen gaan fine-tunen.
Ja, zo kun je het misschien wel stellen. Hè, want ook Karel Loppens heeft natuurlijk geulen in kaart gebracht. Hè. Daarom niet de geulen die ze in werkelijkheid zouden moeten zijn qua ligging. Hè.
Ja.
Hij deed dat op basis van kaarten enzovoort. Maar dat staat heel ver van de werkelijkheid. En de archeologie gaat ze effectief wel aanduiden en de loop kunnen vastleggen. En dat is iets wat we de laatste jaren ook vooral op focussen.
Ja.
En op die manier zijn ook heel belangrijke geulstelsels hebben we kunnen in kaart brengen. En zo kunnen we eigenlijk verder breien eigenlijk. Hè.
Oké. Okay. Een groot deel van die westhoekduinen, want dat is eigenlijk het duinencomplex, laat het mij zo noemen, dat benoemen we als de westhoekduinen. Die herbergen waarschijnlijk nog heel veel archeologische sites.
Ja, het zit hier vol, hè, Lien? Ja. Het zit hier gewoon vol.
dat is fijn om te horen, want dat geeft ons natuurlijk nog veel werkzekerheid. Maar dat brengt ook een bepaalde kwetsbaarheid met zich mee, vermoed ik.
Ja, zeker weten qua kwetsbaarheid. En vooral eigenlijk, als we nu kijken op vlak van de oudere sites. Dus ondertussen hebben we nu al iets van de middeleeuwen.
Ja.
Maar ik weet niet of dat je weet hoe dat die Merovingische site eigenlijk ontdekt geweest is. Dat is via een toevalsvondst geweest.
Ja. Dat is niet door middel van vooronderzoek.
Nee, omdat we eigenlijk... We hadden geen verwachtingen.
Nee.
Volgens onze... kwartier geologische inzichten zat hier eigenlijk niks en was alles opgeruimd op die plek.
Omdat er waarschijnlijk een geul was op die locatie.
Ja, dat dachten we. Ja.
Ja.
Maar dan komt dat boven, hè, en dan heb je iets helemaal anders.
Er zijn geen zekerheden meer in het leven.
Ja, als het zo diep zit, 5 meter onder het bestaand loopniveau, dan zijn er geen zekerheden. Hè, en als je niks verwacht... Dan toont dat de kwetsbaarheid aan. Maar nu, gelukkig in het kader van de nieuwe wetgeving van 2016...
Ja, nieuwe decreet.
Ja, dus dat decreet heeft dan natuurlijk wel mogelijk gemaakt om dat onderzoek meer in te stellen op dat vlak. En dus we hebben nu een archeologische site uit de Merovingse periode, die trouwens ook een aantal elementen... heeft prijsgegeven over de Romeinse tijd.
Ja.
Maar dat was eigenlijk een akker uit de Romeinse tijd aangetroffen. Ja, dat zijn dan elementen waar we mee moeten rekening houden. En nu weten we dat. Hè. We weten hoe diep dat zit. En nu kunnen we daarmee rekening houden. Hè. Dus dat is een startpunt.
Oké. De kuststreek herbergt dus nog heel veel geheimen. Ik neem mee dat het archeologisch onderzoek in deze regio onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van het natuurlandschap doorheen de eeuwen heen. We hebben het vandaag over mooie sites en vondsten gehad. Als archeoloog krijgen we natuurlijk veel de vraag welke schatten we al hebben gevonden. Alexander, wat is voor jou een hele bijzondere schat die je al in je carrière hebt mogen onderzoeken?
Ja, bijzonder.
Eentje die misschien vandaag nog niet aan bod kwam.
God, dat is altijd een moeilijke vraag, hoor, Lien. Ik heb daar altijd wat moeilijk mee. Maar een schat is voor mij niet zo direct iets materieel.
Hè. Nee.
Voor mij, wat het allerbelangrijkste is, is het begrijpen van een samenleving, van de situatie. Een prachtig verhaal. Die op zijn plaats valt, hè.
Ja.
Dat is voor mij eigenlijk de ware schat.
Ja. Wat hoop je dan nog ooit te mogen ontdekken?
Ik zou graag meer inzichten willen krijgen in dat landschap hier, onder die duinen. Hè.
Ja.
Want daar zit zeker vast zit daar ijzertijd Romeins en nog heel wat meer te vroeg middeleeuwen onder. En heel cruciaal is de mysterieuze Israël Portus, die hier in één document in 861 is vernoemd.
Oké, dat ga je moeten verduidelijken, Alexander. Over wat hebben we het nu?
Ja, dat gaat over bewoning in de streek. Maar wat in het document is aangeduid geweest, dus als Israël Portus, gaat eigenlijk over een regio. Het gaat eigenlijk over het mondingsgebied van de IJzer.
Ja.
Maar het gegeven dat het in de bronnen vermeld is, betekent dat allemaal niet zonder belang was, deze regio. Van bewoning is in die bron geen sprake, maar we weten het indirect wel, uiteraard, door de vermelding zelf.
Okay.
En die bewoning zit hier dus onder. En we hebben dus al een tipje van de sluier met onze Merovingische site aangetroffen. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat hier wel wat meer te vinden is.
Oké. Bedankt, Alexander. Ik hoop dat de luisteraars geprikkeld zijn door deze aflevering en de duinen nu misschien ook wel met andere ogen zullen bekijken. Dat jouw enthousiasme hen misschien ook wel eens naar hier lokt, naar dit mooie museum. Deze prachtige locatie ook van het Abdijmuseum. Ja, ik wil u nog vriendelijk bedanken om mij hier te ontvangen vandaag. Ik ben Lien, dit was de Schatkamer. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering. Thank you.